Het was begin januari en toen was er eigenlijk nog wel wat aan de hand rond de grenzen van Oekraïne. Maar het was begin januari dat ik in een grote katholieke kerk in mijn eentje liep. Roberta die kreeg daar op zaterdag schilderles in een klein zaaltje. En het was toen nog niet verwarmd. En ik speel altijd piano. Ik oefen altijd piano in die kerk, want dat klinkt zo lekker. En ik woon in een flat. Dus dan kun je niet voluit gaan met je piano, dat moet je een beetje oppassen. Hè? Dus dan zit ik lekker, maar dan na een uur ben je totaal versteend. En moet je eventjes door de gangen lopen. En, nou goed. En ik kom terug, ik loop achter die kerk zo naar het podium waar die piano staat. En in één keer zie ik het was een visioen, een soort visioen, zie ik die kerk stampvol met huilende, roepende mensen tot God. En het was zo levend, dat ik stond echt van, Heer, wat is dit? En God zei, ik ben bij machte om alle Nederlandse kerken, die nu leegstaan en verkocht worden, om die te vullen met mensen in nood die mij zoeken. Dat kan ik. Ik zei, Heer, laat het maar gebeuren. Toen zei de Heer, dat gaat je alles kosten. Dat gaat de gemeente in Nederland alles kosten. Tot nu toe hebben ze het heel makkelijk gehad. Dat gaat wel alles kosten. Maar ook dan zal ik ze zegenen en laat ze zich maar aan mij geven. En ik was er totaal van onder de indruk. En ik heb geen idee hoe God dat gaat doen. Ik weet wel als je in 1997 had gezegd, God is bij macht om volgende week de hele Trafalgar Square te vullen met mensen die allemaal zingen Amazing Grace. Dan had je gezegd, nou, ik denk dat je iets verkeerds gegeten hebt gisteren. Maar het is toen wel gebeurd. Ik weet niet of u dat nog herinneren met de begrafenis van Diana. Dat er, ik geloof, een miljoen Engelsen stonden daar te zingen. Was dat Amazing Grace? Of was het, welk lied was het? Het was een aanbiddingslied. Of Great is His Faithfulness of zoiets. Echt zo'n beleidend lied. Dat je zegt van, dat kan dus. En laten we daarin voor God niet zo mogelijk achten. God is bezig om zijn kerk voor te bereiden. De Russische kerk, de Oekraïnse kerk, dat zijn leidende kerken. De Chinese kerk is een leidende kerk. Laat China maar groeien. Laat China maar een beetje die wereld veroveren. Ik vind het helemaal niet erg. Want die kerk komt er achteraan en die heeft een getuigenis. Die is door de verdrukking heen gegaan. Nou ja, niet de grote, maar door een hele grote verdrukking. En die heeft een verhaal te vertellen. En daar kunnen wij weer van leren. Nou goed, ze komen van alle naties naar ons toe. En God gaat er iets mee doen. Nou, je zei weinig over Moederdag. Ik wou er toch wat over zeggen. Want, wie was het? Karl Marx. Die zei, geef mij de jeugd tot 15 jaar. En als die niets over religie horen, helemaal niets, dan is de kerk binnen één generatie is het over. Ja, maar hij had niet gedacht aan de moeders en aan de oma's, de baboeska's in Rusland. En die zagen dat wel gebeuren en die mochten ook niet meer naar de kerk. Die kinderen mochten niet tot hun 15e, daar wilden ze ook niet meer. En die zijn gaan bidden. Die zijn gaan bidden voor die generatie na hun en dat God ze zou zegenen. Nou, en kijk nou eens. Dat is een groot getuigenis van daar. Dus die heeft zich vergist. En Satan vergist zich altijd. Alleen wij kijken soms te veel naar de details. En dan raken we onder de indruk. En dan word je bang. En de Heer zegt, als je al die dingen ziet. Sommige mensen kunnen het achter elkaar oproepen. Aanhalen van wat er nu allemaal aan de hand is. En dat is ook zo. En dan zegt de Heer, hef dan je hoofd omhoog. En kijk naar Gods realiteit. Nou. Vandaag wou ik het hebben over één mannetje in de Bijbel. En in Matthäus staat er één vers over hem. Dus het is niet Jezus natuurlijk. Zou ik ook niet mannetje noemen. En in Markus staat één vers. En in Lucas staat één vers. En Johannes schrijft het meeste over hem. Over wie heb ik het? Ja, sommigen weten het. Maar goed, dat is niet eerlijk. Maar als ik u zeg, de ongelovige, ja, en dat is zo vervelend, hè. Mensen drukken soms een etiket op een ander. En als je het eenmaal hebt, vooral in Nederland ook. Je hebt een etiket, jongen, jongen. Dat zit met geweldige lijm vast. Dat krijg je er bijna niet af. Ook daar is God mee bezig. Maar goed, dat is even wat anders. De ongelovige Thomas. Nou, volledig verkeerde uitdrukking. En ik wil dat ook vanmorgen aanpakken. Dus u mag dat hierna niet meer zeggen. Want dan, nou ja. Thomas was een volgeling. Hij liep stage bij Jezus. Discipelvolgeling. En hij was best wel een dappere man. Want in Johannes 11 begint het al. Dat Jezus heeft Lazarus opgewekt. En dan gaat hij terug. En dan wil hij naar Jeruzalem. En dan zegt Thomas, jongens, dit gaat niet goed. Dit gaat fout. Hij loopt niet weg. Hij zegt, nou, heer, dan gaan wij, jongens, kom maar mee, dan gaan we met hem sterven. Johannes 11, u kunt het naleven, vers 16. Johannes was ook degene die durfde vragen te stellen. En dat zijn dat soort vragen die wij vaak op school, je zit in de les of je volgt een cursus en het wordt moeilijk en ingewikkeld. En je denkt van, ik snap er helemaal geen snars meer van, maar ik durf het niet te vragen, want stel je voor dat ze denken dat ik stom ben. En dan ben je zo dankbaar dat een ander dat doet. Gelukkig dat hij het vraagt, zeg. Zo, de helft van de klas, die is die persoon dankbaar. En weet u, wat Jezus van zichzelf zegt, de meest bekende tekst die Jezus van zichzelf zegt. Ik ben de en het leven. Ja, dat is dankzij Thomas. Die tekst is er dankzij Thomas. Want die zei, heer, ja, we weten niet waar u heen gaat. Hè? Dat is Johannes 14. En die stelt vragen. En dan zegt Jezus in vers 6, wat u al zei, dankzij Thomas, die het durfde. De andere discipelen, die deden het niet. Die deden net alsof ze zo geweldig waren. Ah, die Thomas. Ja, Thomas weer met zijn vragen. Thomas was deel van een tweeling. Thomas was getuige van wonderen. Hij had Lazarus zien opgewekt worden. Hij had blind geborenen zien genezen worden. Hij was bij de 5 broden en de 2 vissen vermenigvuldiging geweest. Jezus lopend op het water. Wow, daar was hij ook bij geweest. En Jezus' verandering van water in wijn. Overal was hij bij. Maar de oriëntatie en de toekomstvisie van de discipelen, die was toch anders dan wat Jezus in petto had. Wat Jezus zag, wat hij zag, was niet wat de discipelen zagen. Vaak is dat ook ons probleem. Wij zien iets. We zien een situatie in je dorp of in de gemeente en dan zie je iets, maar dan heb je geen kaas gegeten van wat God eigenlijk ziet. En dat is best eventjes moeilijk, dan word je ingepakt door de omstandigheden. Nou, de omstandigheden hier in Israël waren dat de Romeinen het daarvoor te zeggen hadden en dat Israël volledig onder de voet gelopen was en niks meer was. Dus hun oriëntatie was die Romeinen eruit. En elk wonder wat ze dachten, oh, dat is geweldig. Hè? Nou geneest hij een Romeinse hoofdman, nou, dat is niet zo leuk. Nou ja, oké. Maar goed, pech dan. Er zijn zelfs theologen, dat is wel interessant om te lezen, die geloven dat Judas de Heer verraden heeft, en we zien ook in de Bijbel zegt dat Satan in hem voer, maar dat Judas eigenlijk dacht van, als ik Jezus nou eens forceer om zichzelf openbaar te maken, dan verraad ik hem en dan komt er herstel en dan moet hij wel optreden. We weten het niet. Dat was een verkeerde gedachte. Onder de andere discipelen, ja, Jezus die zegt ook wel eens, ik heb daar nooit een preek over gehoord. Moet ik toch eens een keer gaan doen, een preek over maken van hoe lang moet ik nou nog bij jullie zijn? Die tekst, die staat in de Bijbel. Dat Jezus tegen de discipelen zegt, oh, nou stel dat je clowns, hoe lang moet ik nou met die mannen? Goed, ja, je kunt zeggen dat was voor de uitstorting van de Heilige Geest. En dat is ook zo. Maar toch, het staat in het woord. Maar ze hadden discussies over, heer, als u nou eenmaal op die troon zit, mag ik dan de minister van Financiën zijn en hij de minister van Binnenlandse Zaken. En dan zitten we samen links en rechts van de troon, heer, ja, gezellig. Hè? Samen op de troon, ja, gezellig. Jezus zegt, jullie hebben geen kaas gegeten van wat ik van plan ben. Wow. En door het succes van Jezus, door die genezingen en hij ging rond, hoorden ze niets over lijden. Dat woord lijden, dat was gewoon, dat woed weg. Nee. Zelfs Petrus die zei dat, Heer, God verhoede dat. Dat hoorden ze niet. Dat paste niet in hun vocabulaire. Nee, de Heer is overwinnaar. We gaan allemaal doorheen. Oh, geweldig, het wordt allemaal geweldig. Ja, maar de Heer zei, ja, ik moet lijden. En jullie gaan mij volgen. Nou, toen werd het Goede Vrijdag. En Thomas, ik neem Thomas maar eventjes als voorbeeld, omdat we het toch over hem hebben. Jezus werd gearresteerd, ter dood veroordeeld. En Thomas die moet gedacht hebben, nu gaat het gebeuren. Nu gaat hij optreden. Nou ja, oké, nou dan gaat hij naar het kruis. Nou, dan stapt hij daar wel vanaf. Dan vliegen die spijkers eruit. En dan is hij overwinnaar en dan al die Romeinen vallen plat op hun helm. En dan neemt hij de regie over, dan gaat hij de macht grijpen. Dan knikken hij de Romeinen eruit en allemaal. En dan zegt die Romeinse hoofdman, deze is waarlijk een zoon van God. Ja, en er stond Thomas erbij, die zei ook, ja, dat dacht ik ook. Maar het is nou te laat. Hij is dood. En Thomas is cynisch geworden, teleurgesteld. Hij dacht dat hij Jezus kende. Hij dacht dat hij allemaal wist. 3 jaar naar de knoppen, met hem meelopen. En nou is hij dood. En nou is het voorbij. En Thomas liet zich daarna niet meer zien. Bij de discipelen. Dat staat in het woord. U moet het maar even met mij opzoeken in Johannes 20. Als u een Bijbel heeft. Johannes 20. Dan gaan we direct een stukje uitlezen. En Jezus die komt dus met dat opstandingslichaam. Wat wij overigens ook krijgen. Wist u dat? Datzelfde lichaam. Wat Jezus en ik. Met Pasen hoorde ik daar een preek over. Nou ja, ik preek dat zelf. Maar goed. Maar ik hoorde. Ja, nou ja. En toen zei ik van, ik hoor daar nog zo weinig van, dat is onze toekomstmuziek. We zijn vaak gefocust, ja natuurlijk wil je genezen, natuurlijk, we willen niet sterven, we willen niet, maar dat zal ons 1 keer allemaal moeten gebeuren. Of de Heer moet terugkomen, nou ja, oké, maar als Hij niet terugkomt, dan gaan we 1 keer allemaal dood. En dan gaat Hij ons opwekken en dan krijgen we een opstandingslichaam, wat dwars door muren, dwars door een andere dimensie, ook daar, hebben we geen kaas van gegeten. Daar schiet het ons tekort. Want dan zeg je, ja, maar ben je dan een soort spook? Nee, want een spook, als die een vis eet, dan zie je die vis nog glijden, zo hier. Weet je wat? Nee, Jezus at hem gewoon op. Ja, maar hoe kan dat nou? Oké, dat is de dimensie van het Koninkrijk van God. Dat snappen wij niet. Nou. En dan komt Jezus dus binnen. En die zegt, vrede zij u, hè, in Johannes 20... En gelijk de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. En dan blaast hij op zich, ontvang de Heilige Geest. En in datzelfde stukje, dan gaan we direct vers 24 lezen. Dus als u alvast Johannes 20. In datzelfde stukje daarvoor laat hij aan de discipelen zijn handen zien. Waarschijnlijk zijn polsen. En zijn zij. Ook aan hen. En dan komt vers 24. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, dat is gewoon tweeling in het Grieks, was niet met hen toen Jezus daar kwam. Dat was die eerste verschijning, hè, dat Jezus op ze blies en zich aan hen liet zien. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei, als ik zijn handen niet zie, in zijn handen het teken van de nagels van de spijkers en mijn vinger niet steken de plaats van de spijkers en mijn hand niet steken zijn zijde, zal ik het geenszins geloven. En dus Thomas was in stilte teruggetrokken. Die had zich door het cynisme, door het ongeloof, door de enorme tegenvaller van, hij is niet wie ik dacht dat hij was. Hij doet niet wat ik het verlengstuk van mijn verlangen is. Hij is anders. En hij knapte af. Het heeft 8 dagen geduurd. 8 dagen is een lange tijd als je in duisternis zit. Thomas heeft echt in duisternis gezeten. En dan komt hij een discipel tegen die zegt, hey Tom, moet je eens luisteren. Je gelooft het niet, hè. Maar wij hebben Jezus gezien. Ja, dat is natuurlijk de wens, is de vader van de gedachte. Hè? Jullie verlangen dat zo, hij is dood, hij is begraven. En dan zeggen jullie, we hebben hem gezien. Ja, maar we hebben hem echt gezien. Nou ja. Oké, als je dat dan gelooft. Maar dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? En dat vinden wij ongelooflijk, hè? Maar ik, ja, ik was misschien ook wel zo geweest. En soms nog wel. En wat gebeurt er in vers 26? En dan duurt het 8 dagen en dan besluit hij toch om weer bij de discipelen te zijn, want er staat specifiek in het woord en Thomas met hen. Ik heb dat met stippeltjes ondergezet. Thomas was erbij. Ja, geweldig. Als je het even niet ziet zitten en je hebt broers en zussen die je er even bij trekken. Zeggen, joh, kom toch maar mee. En je zit misschien met zo'n bakkers en je ziet het helemaal niet zitten, maar je gaat mee omdat die anderen je meetrekken. Prachtig is dat. Dat doet mij altijd denken aan het vliegen boven de jungles. In het vliegen boven de jungle, de jungle kent geen herfst. Wist u dat? Voor ons is dat normaal, alle blaadjes vallen. Maar dat is in de jungle niet. Daar zie je dan 1 boom. Hè, en die staat dan in 1 keer, wordt die geel en dat valt dan op. Als je er overheen vliegt, over zo'n boerenkool, hoor je wel eens. En dan zie je in 1 keer een boom helemaal geel. En daarna, omdat je daar vaker langs vliegt, zeg je, hé, nu is die kaal. Maar de andere bomen eromheen trekken zo'n boom sneller weer op tot bloei. Dat is heel apart. Die laten hem niet in de steek. Die zeggen, nou, hij zit er niet meer zitten. Nou, ja, jammer dan. Nou, dan bellen we hem over 1 jaar wel weer eens terug, hè, die boom. Maar in de gemeente. Nee, die trekken hem mee op. En ze trekken hem erbij, Thomas. En terwijl de deuren gesloten waren, Jezus weer hetzelfde, stond hij in hun midden, vrede zei u. En daarna zei, leest u mee, vers 27, daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Nou, daar komt dat woord ongelovig vandaan. Ja, die andere discipelen, waarom zegt Jezus dat? Omdat, dan zegt hij dat, zegt Thomas, die antwoordt mijn Heer en mijn God. En Jezus zei, omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dat slaat niet op die andere discipelen. Wist u dat? Sommigen zeggen, nou, Thomas was ongelovig. Ze waren allemaal ongelovig. Ze geloven er geen bal van. Er staat, kijken, waar heb ik dat opgezocht? Hier, toen Jezus de vermenigvuldiging van de broden, nou ja, Johannes 8, dat staat in alle 4 evangeliën. En dan staat er geloof ik in Markus 6, even kijken dat ik het goed zeg. Markus 6, dan liep hij op het water. Nou ja, daar staat dan dat ze na de broden niet tot inzicht gekomen waren. Ze geloofden het nog niet. Hoeveel wonderen heb je nou nog nodig om het te zien? Ja, maar nu gebeurt het niet. Nou ja, oké. Maar hoe? Ze geloofden het niet. En daarom zegt Jezus, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Weet u op wie dat slaat? Op ons. Dat slaat op ons. Dat is een tekst voor ons. Ik vind dat geweldig. Die zeggen, nou, zij hebben het gezien. Ze hebben Thomas meegenomen. We hebben wat gezien. Thomas heeft het nu ook gezien. De Emmausgangers er ook bij. Die geloofden hem ook niet. Ja, nou, het was zo'n ongelooflijk verhaal. En dan instructie van Jezus. Eigenlijk zegt hij tegen Thomas, ja, de steen is weg van het graf. Dat hoor ik eens iemand zeggen. Dat vond ik zo mooi. Mag ik die steen van jouw hart afrollen? En soms hebben we dat. Je kunt staan aan bidden, je kunt blij zijn en je denkt de gemeente, nou dat is een fijne, die zingt en die, oh kijk eens, nou heeft hij zijn hand in de lucht. Dat is allemaal, maar je kunt een steen voor je hart hebben. Door datgene wat er dan toch niet gebeurt op jouw tijd en op jouw wijze. En je kunt depressief raken door de omstandigheden in de wereld. Mag ik die steen wegrollen? En dan zegt Jezus hier, breng je vinger, zie, voel en geloof. En nu zag Thomas echt wie Jezus is. Alle macht over de hel en verdoemenis. En Jezus veroordeelt hem niet. En ik heb hier opgeschreven een kleine stap van Thomas om mee te gaan met de discipelen en niet cynisch te blijven, was genoeg. Ik vind dat zo mooi. Nou even over die ongelovige Thomas. Hè, want dat, ja, dat is de laatste keer dat ik het zeg. Die is in het jaar 52 na Christus is die naar India vertrokken, naar Kerala. En daar heeft hij nog 20 jaar het evangelie mogen prediken. En daarna is hij vermoord voor zijn geloof. Ja, nou, die ongelovige Thomas, oh, ik zou het niet meer zeggen. De gelovige Thomas is uitgegaan naar de nazi's. Nou, ik kan u vertellen, laten we het nooit meer zeggen, maar die is uitgegaan naar de nazi's, naar de uiterste van de aarde, om voor het eerst het nieuws over Jezus te brengen in een land wat onbereikt was. Wat een heerlijk iets is dat. Geweldig. Zulke broeders hebben wij, en die geven wij dan zulke bijvoeglijke naamwoorden, nooit meer. Thomas ontmoette pure liefde. Het transformeerde hem. Ja, oh, maar niet, hij kon nog niet door de deur. Hij had nog steeds een kruk nodig om door een deur te gaan en een sleutel, en hij kon ook nog niet door de muur. Maar hij brak wel door zijn cynisme heen. Dus God doet al nu, doet hij al dingen. En dat zijn pinpoints, hoe zeg je dat in Nederlands? Aanwijzingen, indicaties naar het komende koninkrijk. En er hoort ook genezing bij. Maar niet altijd. Dat is nou het moeilijke. Je wil altijd. Wij hebben net ook iets heel vervelends meegemaakt. Roberta, 12 maart lopen wij te wandelen. 'S Ochtends vroeg, we waren rommel aan het opruimen. Bij ons in Utrecht is het nogal een rommeltje. Dus dan is het lekker als je alvast kunt beginnen met het werk wat we straks in het duizendjarig rijk moeten doen. Rommel opruimen van al die naties onder de aanvoering van Jezus. Beginnen wij alvast de rommel op onze flat op te ruimen als een voorproefje. En in één keer, pats, gaat haar rechteroog, wordt zwart. En nou, zij zei, ze is niet zo gauw in paniek. En ze zegt, nou ja, hé, ik zie niks meer door mijn rechteroog. Nou, het zal zo wel weer overgaan. Ik zeg, nee, we gaan nu naar het ziekenhuis. Dus ze hebben lopend naar huis gebeden. We zijn in de auto gestapt, ziekenhuis, oogarts, spoed, eerste hulp, alles erbij. Ze is blind aan haar ene oog en het is nog steeds zo. Nou, dat is een klap. Ooginfarct. En we hadden al in verband met een boek wat ik wil schrijven over Colombia, met een predikant een afspraak gemaakt, gereformeerde predikant die met zieken bidt en olie zalft en demonen uitdrijft. Die heb je in Nederland, hè? Wist je dat? Zulke gereformeerde predikanten. Heerlijke mensen, hoor. Ja. Zij, we hebben eerst een rondleiding gehad in zijn zeer monumentale kerk in Gouda, de Sint-Jan. En daarna zijn we bij hem thuis geweest. Hij en zijn vrouw hebben haar gezalfd met olie. We hebben dat nog 2 keer herhaald. Bij andere mensen thuis, bij oudsten uit de gemeente. En nu hebben we gezegd, ja, nou moeten we rusten. Nu gaan we uitzien naar wat God er voor ons heeft. Maar Roberta zegt ook, als het niet gebeurt, ja, dan prijs ik hem ook. Dan ga ik hem ook achterna. Dan wil ik hem ook trouw zijn. En dan wil ik nog steeds doorgaan met mijn leven, want hij is goed. Het is haar getuigenis. Toen onze zoon heel wat jaren geleden met acute leukemie opgenomen werd, ik moest hem ophalen uit Amerika, toen was het ook heel moeilijk. En we hebben een hele spannende tijd meegemaakt. Hij is bijna overleden in intensive care. Hoe zeg je dat? Nou, intensive care. En toen heb ik ook momenten gehad van twijfel en van opstand in mijn hart. Je denkt, wow, het is allemaal zo lieflijk, hè? Die mensen zijn allemaal zo lief. En ze hebben geloof constant. Nou, dat had ik niet. En ik heb daarmee geworsteld. Ik zei, God, hoe is het mogelijk? Want wij waren toen bezig met kandidaten om ze uit te sturen naar de uiterste der aarde, naar moslims die nog nooit het evangelie gehoord hadden. Mijn zoon sprak die taal al. Hij was antropoloog. Hij kende de muziek, had al een jaar stage gelopen. En die sterft. Die ligt daar te sterven in intensive care. Zeg ik, Heer, ik snap uw economie niet. Ik begrijp nu helemaal niets meer van wat u aan het doen bent, vader. Want wij worstelen, hebben we eindelijk iemand om uit te sturen. Een van de beste kandidaten. En die gaat u tot u nemen. En we hebben geworsteld. Het is een worsteling geweest tussen hoop, wanhoop en uiteindelijk geloof. En op het moment heeft hij Jezus gezien in intensive care. Heeft Otto de Bruin een schilderij voor gemaakt. Dat hangt nu in hun kamer en ik komt in september een boek over uit. Scholte, Kees Scholte uit Zwolle, die gaat dat uitgeven. Want hij is er doorgekomen. En op het moment dat hij Jezus zag, toen kreeg hij een, want hij had een hele lange immuniteitsperiode in zijn bloed. Dat wilde maar niet, er kwamen infecties bij. En het was 1 ellende, ademhaling 40 keer per minuut. En Roberta belt mij op, ik zat bij Frontiers op kantoor en ik was eigenlijk alleen maar e-mails aan het sturen. Over de hele wereld of mensen voor ons wilden bidden, ik kon helemaal niks. En ze zegt, hij ziet Jezus. Ik zeg, oh, dan komt hij hem halen. Ze zegt, nee, Hij zegt dat hij hem komt genezen. Ik zeg, nou, daar gaan we heen. Dus wij weer naar het ziekenhuis. En hij heeft dat toen beschreven, wat hij zag. Ja, dat is een heel, heel apart verhaal. Maar je hoort ook van anderen die het niet redden. Ook wereldwijd. Als je in wereldwijd zendingswerk zit, dan denk je soms echt van, wauw, die en hè? Wauw. Maar er zijn er ook weer mensen die genezen. Er zijn er ook weer, hè, er zijn, voor zover wij het weten, zijn er vorig jaar, voor zover ze het weten, bij Frontiers, op de velden, meer dan 1000 moslims tot geloof gekomen. En voor zover ze het weten, waarschijnlijk zijn het er meer, we weten het niet. Dat is toch fantastisch, het is geweldig. Er zijn ook mensen genezen, er wordt met mensen gebeden. En ze krijgen visioenen. Ja. Maar niet altijd. Nu zitten we nog in die voortijd, dat je bidt met elkaar en ja... En, dat je, en de Heer raakt, hier is iemand aan, daar, je kunt er geen touw aan vastknopen. Ik heb het wel eens gevraagd aan zo'n Jan Zijlstra, die nu ook bij de Heer is. En andere predikers, van hoeveel keer bidden jullie nou voordat er weer eens iemand geneest? En hij zei, nou eerst was het 1 op de 100. En toen na een paar jaar genas er 1 op de 50. En af en toe is het nog iets meer. Dat is geweldig. En hij was heel enthousiast voor diegene die natuurlijk geneest. Ik ken ook iemand, er is jaren voor gebeden, die was helemaal verlamd. En die zat in een rolstoel, kon bijna niet meer ademen, zo'n stralende kop. Dat ik zeg, weet je wat ik in jou zie? Ik zie zoveel van Jezus in jou. Je lichaam geneest niet. Als het aan al die gebeden zou moeten liggen, zou je al lang genezen moeten zijn. Maar het is niet zo. Maar ik zie Jezus in jou, je hebt een geweldige getuigenis. Je snapt het niet, hè? Maar een God die je snapt, die zou ik niet willen dienen. Ik zou dat niet willen. Straks zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. En Thomas zag hem toen al van aangezicht tot aangezicht. We denken dat hij zijn wonden niet heeft aangeraakt. Dat denken wij. Maar zijn geest kwam tot leven bij Thomas. En zijn voet en zijn handen gingen aan de slag. Geweldig. En ik denk dat wij die kans gaan krijgen. En God is al bezig met een voorproefje, met die vluchtelingen. Eerst komen ze uit Afghanistan, dan komen ze uit Syrië. Oh, Heer, waarom? We hebben ook Syrische vrienden en in onze flat en we hebben gesprekken met ze. En het is gewoon heel bijzonder om te zien wat er aan de hand is. Die beweging onder de naties. Mensen, verheerlijk God, want Hij is bezig om een groot werk te doen waar je oren van zouden tuiten. Waar staat dat ook weer? Ja, waar je oren van zouden ruiten als je zou weten hoe het in elkaar zat. En dat zegt God niet. En dat doet hij speciaal om ons samen trouw te houden aan hem. En zeggen, doe maar wat je hand vindt om te doen. Ik geef jullie dit. Hoe lang? Nog een paar vragen. Hoe lang heb je al met Jezus gewandeld? 3 jaar, zoals Thomas. En nu ben je in 1 keer alles kwijt. Of 13 jaar, of 30 jaar. Hoe lang ken je hem al? Of denk je dat je de Heer kent? En dan verstopt de Heer zich. Ik kan me nog herinneren, klein boekje van Watchmeni. Een God die zich verborgen houdt. Ik vond het een vervelend boekje. Maar het heeft een tijd gekost voordat ik dat begreep. Dat je af en toe, dat je denkt, Heer, waar bent u in die situatie? En we blijven bidden. Ben je cynisch geworden? Denk je, nou ja, ik zit mijn tijd wel uit. Ach, we gaan naar de dienst. We zingen weer wat, zo kom ik de week wel weer door. Nou, dat is niet de bedoeling. Ja, natuurlijk wel dat je de week doorkomt. Maar dat je eelt op je ziel krijgt en dat dit een soort verdoving is. Of een wake-up call voor de rest van de week, waarin je toch weer, ja, door het... Ach, ja, ik heb zoveel meegemaakt. Ach, mensen. Maar de Heer begrijpt het. En dan is het tijd om hem weer eens van aangezicht tot aangezicht te ontmoeten. Hoe lang is dat geleden? Dat je gehoord hebt dat hij je naam noemde. Jan, ik hou van je. Dat kun je niet iemand voorschrijven. Dat moet deze week gebeuren. Voor vrijdag. Moet je zeggen, nou, dat kan je niet doen. Maar het is zo rijk. Want het geeft je een enorme lucht. Hoe lang is het geleden dat je door hem werd aangesproken, aangeraakt? Nou, nodig hem dan maar uit. Je twijfels, teleurstellingen als genezing niet plaatsvindt. En dat weet je natuurlijk nooit. En als herstel niet plaatsvindt, of als in je huwelijk dingen zijn die niet lopen, nodig hem uit. Onopgeloste vragen. Of zaken of dingen anders liggen op je werk dan je gedacht had en in één keer een tegenvaller. Je bent welkom zoals je bent. En Thomas die uit dat in het zeggen van mijn Here en mijn God. Weet u, je zei het al, om voor elkaar te bidden, hand in hand. Nou, blijf daarmee doorgaan, elkaar zegenen en het goede uitroepen over elkaar, zijn koninkrijk uitroepen en elkaar zegenen. Maar eerst, first and foremost, kun je zo mooi in het Engels zeggen, zijn aanwezigheid. Dat is alles. Zijn aanwezigheid, zien wie hij is, weer opnieuw zien, oh Heer. En één zo'n openbaring van Jezus die je in je leven, dat kun je niet aanpraten, dat is als een lepeltje stof van Saturnus. Een lepeltje stof van Saturnus, dat zou hier op aarde, zou je niet kunnen tillen, wist u dat? Dat is zo, dat is die andere dimensie, dat is notabene in de schepping, die je kunt zien. Een klein beetje stof zou hier zo zwaar wegen. Maar een kleine aanraking van de Heer, in jouw situatie. Eerst hem. Ik weet dat wij in Ecuador, als we met heel veel mensen baren, dan mijn instructeur, ik was zijn volgeling, Jim, dan zei hij altijd, Jan, als je met zieken bidt of met mensen die een aanraking van God willen, hij zegt, dan duiken wij er vaak meteen middenin. Nou, ja, nou, heren, hè? Hij zegt, even een moment stilte. U komt stilheid toe. Rust. Heer, wat wilt u zeggen? Wat wilt u zeggen in die situatie? Even stil, ik heb daar hele mooie dingen mee gezien. Dat je soms maar een enkel woord. Kom hier. Zegen deze persoon. Kom in haar of zijn hart. En vul dat hier met uw liefde, met uw compassie. Ja, er zijn geen mooiere dingen dan dat. Mensen, dat is de les van de transformatie van Thomas. Doe je mee? Ja, je kunt op jezelf blijven, dat kan. Nog weer 8 dagen. Hè? Net als Thomas. Moet je wachten tot volgende week zondag. Vader, dank u wel. Voor deze enorme les. Dank u wel voor deze man die door uw Heilige Geest aangespoord werd hier. Om op, waarschijnlijk 40-jarige leeftijd, 50-jarige leeftijd alsnog naar India te gaan. En daar uiteindelijk gedood te worden om uw getuigenis. Dank u voor deze mensen. Zo zijn er nog zoveel, ook in onze tijd. Dank u voor deze gemeente, uw lieveling. Heer, u heeft deze mensen zo lief. Dat u heeft uw leven voor ze gegeven. Ik wil u bidden, Heer, voor visie. Dat de stenen, als die er mogen zijn, Heer, voor bepaalde situaties weggerold mogen worden. Dat uw geest neerdaalt. Heer, in ons aanraakt.